Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Mascha.
Welk rapportcijfer geef jij PSV dit seizoen?
Een zesje.
Landskampioen gewonnen! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven!
Romario, wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde! Wat een wereldgoal! 5-1!
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong! Oh, wat een mooie! Fenomenale goal van De Jong!
Welkom bij aflevering 39 van de PSV-podcast. De laatste alweer van dit lange seizoen. Dat op 21 juli begon in de tweede voorronde van de Champions League. En eindigde gisteren, dus zondag 15 mei, met PEC Zwolle PSV. En dat was een wedstrijd die nergens meer om ging. En naar mijn idee was het er ook wel aan af te zien. Maar misschien lag het ook aan mijn spanningsboog.
298 dagen dit PSV-seizoen. 298 dagen.
Is dat uniek, omdat jij dat benadrukt?
Het is wel lang.
Ja?
Het is echt heel lang, vanaf 21 juli. Dus ik heb dat niet heel vaak meegemaakt, nee. Ja, die voorrondes begonnen al heel erg vroeg natuurlijk. Hè? Die Galatasaray-periode, dat was al in de zomer, echt volop in de zomer.
Ja, dat lijkt echt een eeuwigheid geleden.
Ja, lijkt dan, echt heel lang terug.
Niet of dat nog dit seizoen is geweest.
Ja. Moeten we nog toelichten, de zes? Of moeten we het zesje?
Ja, ik zou hem wel, dat zou ik wel even doen. Ondertussen probeer ik het geluid goed te krijgen. Dat wij iets
werkt
meer dan
aan behoren?
Ja, dat wij iets meer dan een 6 krijgen. We hebben net gezien dat Guus die krijgt wel een 10 voor vliegen vangen.
Ja, die haalt zo even eentje iedereen uit de lucht.
Daarom.
Hey. Dat is wel vaste hand.
Vaste hand.
Dus, het zesje voor PSV.
Ik vind dat PSV, als je kampioen was geworden, als je nog een rondje verder was gekomen in de Conference League, of misschien zelfs gewonnen had, ja, dan had het nog echt een heel, heel erg goed seizoen kunnen worden natuurlijk. PSV is nu tweede. Kwartfinale Conference League. KNVB-beker gewonnen. Dat vind ik echt wel prima. Johan Cruijffschaal gewonnen. Ja, voor mij is het dan een 6. Omdat je uiteindelijk, als je geen kampioen wordt, is het seizoen voor veel mensen toch teleurstellend. Veel mensen vinden dan al dat ik dan de lat te laag leg. Dan worden ze alweer, dan krijg je alweer, het kan nooit een voldoende zijn als je geen kampioen wordt. Ik vind het wel voldoende, maar ik vind het ook niet goed. Want als je praat over goed, ja, dan had ik toch nog iets meer van PSV willen zien. Bijvoorbeeld internationaal, in de Conference League. Dan had ik nog wel iets meer in de competitie willen zien, in de topwedstrijden. Dat heeft er wel een beetje aan ontbroken, vind ik. Dus uiteindelijk is het wel een voldoende. Want ik vind dat PSV zich toch wel aardig heeft gemanifesteerd in een aantal wedstrijden. Ik vind 81 punten vind ik ook wel een, dat vind ik toch wel een respectabel aantal. Maar met name internationaal in de topwedstrijden vind ik het, daar viel het me eigenlijk een beetje tegen. En zeker de topwedstrijden vielen me wel tegen. Daar had ik meer van verwacht, van dit PSV.
En jij, Guus?
Ja, ik ben het grotendeels wel met Rick eens. Maar moeten we dan niet eigenlijk een beetje de periode Smit gaan overzien? Of alleen of we het nog even bij dit seizoen houden?
Ik zou het bij dit seizoen... Ja.
Nou, oké, laten we eerst dit seizoen dan inderdaad. Ja, Rick zegt volgens mij niet heel veel gekke dingen. Ik denk dat PSV beter is geworden ten opzichte van vorig seizoen onder Smit. Dus dat ze wel beter zijn gaan presteren. Dat het team logischer stond op het veld. Ik vind dat hij daar vorig jaar heel lang mee heeft gewacht. Hij heeft dat toen na de laatste competitiewedstrijd uit bij Utrecht. Toen zei hij in één keer, ik ga toch maar eens overdenken om een ander systeem te gaan spelen met dit team. Terwijl dat lijkt al heel lang geleden dan. Maar die wedstrijden, toen kregen ze echt legio kansen tegen een omschakeling. Met Dumfries en Max die continu weg waren. Met de gaten die voortdurend open lagen in de verdediging van PSV. Dus ik vind dat ze dit jaar wel iets beter hebben gevoetbald, maar dat het niet stabiel genoeg is geweest. En dat we ook te veel wedstrijden hebben gezien waarvan je denkt van ja, is dit nou het voetbal wat we allemaal hadden gehoopt te zien? Dat is er een paar keer uitgekomen. Maar het veel te weinig naar mijn idee. En dat vind ik jammer.
Je zag ook wel weer tegen PEC Zwolle bepaalde spelprincipes terugkomen. Hè? Dan inderdaad vier man die overal bovenop vliegen. Hè? Wel heel snel druk zetten. Dat heeft hij er wel in gekregen. Maar tegelijkertijd was PSV daardoor ook wel vaak kwetsbaar. En vielen er soms hele grote ruimtes. Zag je zelfs tegen PEC ook wel weer dit weekend. Dat er dan af en toe, ja, dan is er gewoon iemand weg op het middenveld. En dan snij je er toch met drie passes vrij makkelijk doorheen op een gegeven moment. Dus ja, dat overal bovenop vliegen met drie, vier man heeft ook wel gewoon risico's. Maar ik denk dat PSV dit jaar wel beter uitvoerde dan vorig jaar. Wat ik eigenlijk wel gewoon onvoldoende vond. Omdat je daarin 16 punten achterstand had op Ajax. En dat is te veel. Vorig jaar wel Europees in de Europa League overwinterd. Nou, dat is dan iets anders dan dit seizoen, vind ik. Al is de Europa League iets anders van opzet. Hè? Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar ja, met name ook in Europa had ik liever, hè, ja, als je dan echt een ruime voldoende had willen halen, ja, dan had ik toch een keer willen zien dat een van die 8 wedstrijden, hè, tegen Leicester, tegen Sociedad, tegen Monaco of tegen Benfica, dan in ieder geval wel eentje had gewonnen. En dat is niet gebeurd. En daardoor heb je niet de stap kunnen zetten in Europa.
Daar had je gewoon een beetje op gehoopt of misschien wel een beetje gerekend. Kijk, PSV zelf toen. Ik vind nog steeds top dat PSV Schmid heeft aangetrokken 2 seizoenen geleden. Ik vind het dappere keuze. Leuk dat er een keer een trainer uit een ander land hier naartoe kwam met een andere visie. Die op bepaalde, naar bepaalde dingen, of anders keek naar bepaalde dingen, sorry. En nu heb je het heel erg gevoel dat je moet kiezen of het is mislukt of het is gelukt. Dat een beetje de splitsing, ja, is. Terwijl, ja, volgens mij zijn er dingen goed gegaan. En volgens mij zijn er ook een paar dingen minder gegaan dan PSV misschien zelf ook wel had verwacht. En nou ja, Europees. Kijk, Europees vind ik nou ook zo'n discussiepunt. Schmid die zegt heel erg, ja, vorig jaar hebben we voor het eerst in 5 jaar weer een keer Europees overwinterd. Klopt, dat was redelijk goed. Ga je dan kijken tegen wie PSV eruit gaat in de achtste finale, tegen Olympiakos. Ja, dat is dan net weer een tegenstander waar je, als je weer stappen wil maken als PSV zijnde, dat je die juist dan een keer moet winnen. En dan kan het echt interessant worden. Hetzelfde geldt dit seizoen. Je gaat eruit in Europa League, dan ga je door naar de Conference League en dan komt er een tegenstander, ja, wat interessant kan worden, waar je echt tegen moet strijden. En dan gaat het fout. En ik bedoel, wat Feyenoord nu meemaakt, ja, dan kun je echt over mooie dingen gaan praten, weet je wel. Ik bedoel, Feyenoord heeft ook niet het grootste budget, maar dan presteer je echt iets wat blijft hangen.
Ja. Ja.
En een achtste finale in de Europa League of een keer een kwartfinale in de Conference League, ja, dat is voor mij niet de reden dat PSV toen Schmid heeft aangetrokken.
Nee.
En dat is, daar ben ik het met Rick eens, als je dan naar die grote wedstrijden gaat kijken, daar is het elke keer een beetje blijven hangen dat het of net niet lukte, of pech, zoals PSV zei, of tegen Leicester werden ze gewoon de laatste 20 minuten overlopen. En dat gevoel blijft toch wel ook een beetje aan Schmid kleven van ja, het is helemaal niet super slecht geweest. Hij heeft de club is verder dan 2 jaar geleden.
Ja.
Maar was het nu echt wat je had verwacht van hem? Of misschien waren onze verwachtingen te hoog gespannen? Weet ik niet. Maar ja.
Nee, maar ik ben helemaal met je eens. Vorig jaar, als je kijkt naar de Europa League pool van vorig jaar, hè, met Granada, met PAOK, Omonia, Nicosia. Ja, dat vind ik toch clubs. In die range moet PSV zich ook, ja, soms kunnen onderscheiden. En ja, dat hebben ze tegen Granada dan wel 1 keer gedaan, vond ik. Hè, bijvoorbeeld in het vorige seizoen uit. Maar ik vond vorig seizoen de achterstand in de competitie weer veel te groot. Dus 16 punten, dat is gewoon veel te veel. Dit seizoen is de competitie wel redelijk gegaan. Hè? 81 punten. Ja, dat vind ik toch, wat ik zei net, respectabel aantal. Beker gewonnen. Johan Cruijffschaal gewonnen. Alleen ja, Europa viel dan voor mij wel weer een beetje tegen uiteindelijk. Als je kijkt, ja, hoeveel kansen PSV toch heeft gehad. Ja, dan moet je ergens toch in zo'n wedstrijd over de streep trekken om een keer verder te komen dan waar je nu bent geraakt.
Maar ik ben het ook mee eens dat 81 punten is, ja, dat is best netjes van PSV. Dat is gewoon goed eigenlijk. Ja. En natuurlijk is er een verschil met Ajax 5 of 6 jaar geleden en het Ajax van nu. Dus Schmid heeft ook gewoon een beetje de pech gehad dat hij in het tijdperk Den Haag de trainer was van.
Ja, maar luister. Kijk, daarom ben ik het ook, ik ben niet helemaal eens met jullie 6 min.
Mm-hmm. Ik zou er een 7 min van maken. Want als je dus Europees dan wel verder was gekomen, was het misschien richting de 8 gegaan. En als je dan ook nog eens de schaal had gewonnen, was het misschien... Weet je, dus ik vind hem een beetje te mager. Dus wat moet je dan doen?
Ja, maar
om
jij
echt
zegt,
een...
ja, maar als.
Ja, ja.
Maar dat is allemaal niet gebeurd.
Nee, dat weet ik. Maar ik denk dan wel, je hebt wel die beker gewonnen. Je eindigt op 2 punten achterstand van Ajax. Dus het zijn er maar 3 waarop het kampioenschap zijn misgelopen. Er is wel gebouwd. Er zijn gewoon wel heel mooie dingen gebeurd. En ik baal wel enorm van die 3 punten. Want daar kunnen de arbitrage de schuld voor geven.
Maar we hebben natuurlijk
zelf ook op plekken wel wedstrijden en punten laten liggen. Maar ik vind dan, ja, ik vind het dan een 7 min.
Maar we proberen eerlijk te kijken. Kijk, je moet ook kijken, het fysieke stuk van PSV. Heel veel blessures gehad. De topwedstrijden hebben we benoemd. Europa vind ik zelf dan toch teleurstellend. Dus je kijkt Leicester City. Ja, daar had je het voor het grijpen en dan glipt het toch weer uit de vingers van PSV. Nou, dat heb ik wel te vaak gezien dit jaar. Ja, dan moet je toch de lat, vind ik, hoog leggen. En dan vind ik wel, nationaal heeft hij het goed, ja, behoorlijk goed gedaan. Internationaal wel minder. En dan kom je uiteindelijk op zo'n cijfer.
Volgens mij had wat VI vanmiddag een overzichtje van het puntengemiddelde per wedstrijd van de trainers van PSV de afgelopen jaren. Er komt Smit op 2,25 punten per wedstrijd uit. Van Bommel 2,24. Cocu 2,29. Advocaat 2,03. En Rutte 2,1. Dus in die zin zie je dat het dicht bij elkaar ligt. En dat Smit heeft het helemaal niet slecht gedaan in de competitie. Maar het is meer dat... En dan, ik heb het vorige week nog even opgezocht. Interview met John de Jong. Toen ze Smit aanstelde. Die zei, we hebben hem ook aangenomen vanwege zijn manier van voetballen. Want een actieve manier van voetballen. Ja. En... dat heb ik te weinig teruggezien. Ja. Gewoon een stabiel PSV. Het was te vaak. Soms was het goed. Soms was het weer wat minder.
Ja, veel slechte tweede helften.
Of weer een slechte fase. En dus die stabiliteit, die heeft hij er nooit helemaal ingekregen.
Nee,
dat vind ik jammer. Want daar had ik misschien wel verwacht dat je... PSV wilde het gat naar Ajax dicht of kleiner maken. Dat kan niet met het geld, want Ajax heeft gewoon meer geld. Dus wilden ze dat doen met een trainer die op een andere manier... te werk ging, die PSV op een bepaalde manier laat voetballen.
Ik heb wel één moment het gevoel gehad, nu gaat het alsnog gebeuren. En dat was na Kopenhagen, toen die 0-4. Toen had ik het gevoel van, oké, nu gaat er toch nog iets geks gebeuren dit seizoen. Dit kan nog iets heel, heel moois worden. Ik vond die wedstrijd zo goed in dat Kopenhagen. Hè, dat was toch een behoorlijke ambiance daar met 40.000 man. Nou, PSV speelde daar echt de nummer 1 van Denemarken compleet overhoop. En weet ik wel, hè, nummer 1 van Denemarken. Maar toch, dat is volgens mij geen hele slechte ploeg. Hè. Thuis hier speelden ze ook 4-4. Toen had ik wel het gevoel van, oké, hier kan er wel eens iets moois gaan ontstaan. En uiteindelijk is het daarna...
Maar
Leicester is dan voor mij toch wel een soort van breekpunt geweest. Ik denk van, en natuurlijk Twente, hè, ook in de competitie, die 3-3.
Maar
hè, dat je 3-0
wat je nu
achterkomt.
Aangeeft, is toch eigenlijk precies in notendop ook een beetje de periode van Smit. Dat het was af en toe echt heel goed en heel leuk om te zien. Alleen... een wedstrijd daarna komt ook gewoon totaal weer omslaan.
Ik had bij Kopenhagen echt het idee van... oké, nu gaat het alsnog gebeuren. Ja, en dan uiteindelijk FC Twente is dan een enorme dreun geweest daarna. Leicester City thuis is ook een dreun geweest, die 1-2. Hè, dat je voorkomt, dat je hem niet over de streep kan trekken. Ja, dat is een enorme teleurstelling. Kijk, ik vind wel, hè, wij zitten in het midden. We moeten kritische zaken bekijken. Ik vind het ook, zaterdag heb ik een polletje uitgedaan over de periode Smit. Hoe kijken mensen nu aan tegen de periode Smit? Wat ik heel opvallend vond, was dat 87% in dat polletje... en er was toch iets van 6.000 of 7.000 mensen die daar gestemd hebben. Het waren 6.000 of 7.000 mensen. 87% vond het minstens een krappe voldoende. Dus ik had een aantal keuzemogelijkheden gelaten. Het is een krappe voldoende, het is tussen 6 en 7. Het is een 7 of hoger, of het is een 5 of minder. En dan zie je dus eigenlijk 13% vindt het een onvoldoende. Maar ik heb dan soms bijvoorbeeld op sociale media heb ik het gevoel dat die 13% van 87% is. Dat je het idee hebt van, goh, die minderheid dus. Hè, want het is 13% die het dan echt onvoldoende
Maar dat is toch altijd
vindt
op sociale media?
Ja, dat is altijd. Als je een recensie leest bij een hotel, dan lees je ook altijd de mensen die het niet naar hun zin hebben gehad.
Maar dat is denk ik wel een beetje ook wat bijvoorbeeld hè, Toon Gerbrands liet op zijn laatste Twitterboodschap nog wat dingen na aan de Twittergemeenschap. Ik denk dat wel dingen zijn die hij misschien ook bedoelt. Van, natuurlijk moet iedereen zijn mening kunnen geven. Hè, en iedereen moet dat kunnen uiten. Maar het is wel soms zo de agressie zelfs. Hè, nou, dat is een heel enkel geval. En de, ja, de stelligheid soms waarmee dan inderdaad dingen soms gemeld worden van alsof dat realistisch is en alsof het maar gewoon heel simpel is dat PSV even kampioen wordt. Dat is natuurlijk niet zo.
Nee, maar dat volgens mij is dat ook... Kijk, natuurlijk heeft PSV Schmid hierheen gehaald om kampioen te worden. Maar het is niet zo dat het project Schmid dan definitief mislukt is omdat ze geen kampioen worden.
Nee, dat vind ik
dat helemaal niet.
Je moet wel kritisch zijn, hè, maar aan de andere kant, ja, je kunt toch ook niet zeggen van goh, ja, die man gaat met een dikke onvoldoende weg. Dat slaat toch helemaal nergens op? Want uiteindelijk, ja...
Ja, maar volgens mij zeggen ook niet...
Die zijn er, hoor. Verkijk je er niet op. En nogmaals, dat mag iedereen vinden. Hè? Maar ik vind dat prima. En als die mensen je een mening op willen dringen, is verder ook, hè, ze doen maar. Ik vorm mijn eigen mening wel. Maar dat vind ik niet realistisch. Want uiteindelijk, nogmaals, als je 80 punten haalt, je wint de beker, je hebt de Johan Cruijffschaal, nou, kwartfinale Conference League, dan kan je ook niet zeggen van goh, je gaat met een dikke pek en veren, ga er maar uit en wegwezen naar Düsseldorf of waar je ook mag wonen. Dat vind ik ook niet reëel.
Nee, maar volgens mij is dat ook niet echt de tendens, toch, die er heerst.
Nee, maar goed, die mensen zijn er ook. Maar ik vind het ook niet reëel dat hij met een stoel naar buiten kan en met allerlei knuffels en met een washandje gewassen moet worden. Want er zijn natuurlijk ook zat dingen die niet goed waren.
Nee, nou, en weet je welk gevoel ik dan een beetje eraan overhoud? En dat heb ik vorige week nog geschreven na de laatste thuiswedstrijd, toen hij ook afscheid nam van het publiek. Toch een beetje een onbevredigend gevoel, omdat je hem 2 jaar hebt gevolgd en ook hebt willen begrijpen in bepaalde keuzes die hij maakte, over opstellingen, ja, over wissels, over... En dan zei hij van, nou, er komt later in het seizoen, dan moeten we allemaal fit zijn, dan gaan de prijzen verdeeld worden. Dus je hebt ook, gevoelsmatig was je heel de tijd ook een beetje aan het wachten.
Wanneer het komt het nou?
Eruit, ja. Die vulkaan gaat een keer uitbarsten. Ja.
Kopenhagen, dacht ik het. Ja. Ik dacht echt, nu gaat het gebeuren.
Nu is hij weg, in één keer. En dan zit ik toch een beetje met het gevoel, wat moet ik er nou van denken? Want ja, het was eigenlijk heel interessant wat hij heeft gedaan. En hoe die bepaalde jongens voetballers completer heeft gemaakt, zullen we daar nog wel over hebben. Ja. Dat heeft hij ook heel goed gedaan. Alleen toch, de Eureka-momenten, dat heb je dan
dat is uitgebleven,
dat heb je dan niet echt gehad. Terwijl inderdaad, in het eerste seizoen zei hij heel veel van, nou, in die januari maand, dat was de toppenmaand, dan wil ik iedereen fit hebben, dan moet het gebeuren. Nou, toen heeft hij een hoop wedstrijden verloren. Toen is die grote achterstand op Ajax begonnen.
Ja, ja.
En dit seizoen is dat moment ook niet echt gekomen. Dat je dacht van, barst de bom bij PSV.
Zijn het misschien ook een beetje, want die vraag kreeg ik ook, ik weet niet eens meer wanneer, ik denk ergens in de afgelopen 2 weken dat iemand zich dat afvroeg en dat ik dacht, ja, misschien zit er ook wat in. Het zijn ook natuurlijk 2 hele gekke seizoenen geweest, hè? Ik bedoel, het eerste seizoen was natuurlijk sowieso een heel raar seizoen met die stadions dicht en mega veel coronagevallen in de selectie, waarvan we ook niet precies weten hoe ver die hebben doorgewerkt, hè? Want je kan natuurlijk gewoon aan een COVID-besmetting best wel wat overhouden qua vermoeidheid en weet ik al niet wat. Ik ben geen arts, maar... Hè?
Dus waarom was dit seizoen dan zo vreemd?
Nou, ja, omdat hier, kijk, we zijn het allemaal weer een soort van vergeten, maar er is ook best wel lang zonder publiek gespeeld.
Nou, en daar heeft toch wel elke club last van gehad.
Ja, dat weet ik, maar niet in alle toppers. Wij hebben de toppers allemaal zonder gespeeld.
Dat is niet waar.
Thuis tegen Feyenoord niet. Nee, daar had ik misschien liever niet bij geweest zelfs. Maar,
maar dat werd ook in een column. Iemand schreef het laatst. Thijs van den Brink schreef dat geloof ik in een column. Er werd door Ajax er weer op gereageerd. Ja, weet je...
Nee, ik wil daar niet de schuld aan geven. Maar
die heeft zich gewoon vergist. Alleen,
als ik terugkijk...
Tegen Feyenoord is met publiek gespeeld. En tegen Ajax niet. En dat is misschien wel een...
Ja.
Dat is toch wel een nadeel geweest voor PSV Ajax met publiek. Is een andere PSV Ajax dan,
tuurlijk,
zonder publiek. Dus, en daar heeft PSV echt wel naar.
Dus er zitten gewoon wat gekke dingetjes in de afgelopen 2 jaar. En ik wil daar niet, daar komt het door.
7 uit 12 uit de toppers. Tenminste, hè, dat vind ik gewoon te weinig.
Ik haak nu even in op wat...
AZ, Feyenoord en Ajax.
Ja, maar ik haak ook even in op wat Guus zegt. Dus dat we dat gevoel van dat je steeds blijft wachten. Ik zit eigenlijk nog steeds te wachten, weet je wel. We zijn klaar.
Ja.
Met het seizoen. Dan deze podcast gaan nog even door. Toch? Ja, maar het is... Ja,
toch? Dat heeft toch heel... Dat heeft, ja, heel veel, maar dat heeft toch wel veel goed gemaakt.
Dat heeft wel het een en ander goed gemaakt. Ik werd er wel gelukkig van.
Voor mijn gevoel, die beker... Ja, dat maakt het in ieder geval een voldoende.
Maar het was ook,
als dat niet was gebeurd, die beker, ja, dan was het toch wel redelijk...
Nee, maar je merkt het ook geëindigd. Afgelopen woensdag, weet je. Het was natuurlijk hartstikke lekker weer. En iedereen gaat naar het stadion. En je gaat lekker met z'n allen nog een biertje drinken en een beetje kletsen. En ja, het was ook zo.
Maar dat is logisch, toch?
Dat is hartstikke logisch.
Drie dagen nadat je de titel eigenlijk uit het oog hebt.
Dat is hartstikke logisch.
Maar wat wil je dan zeggen?
Nou dat... dat gevoel wat jij dus hebt van ik zit eigenlijk nog eens... Hè, je wacht maar en ineens is hij weg. Ja, dat heb ik dus ook een beetje.
Ja, maar daarom is ook na die fout van Keuzebuur. Daarom is daar ook zoveel ophef over. Omdat iedereen weet, ja, dit is beslissend voor de titelstrijd. Daarmee is het afgelopen. Want je weet dat Ajax geen 4 punten meer gaat verspelen in die laatste 2 wedstrijden. Ja. Als dat niet was gebeurd en PSV wint daar in de Kuip, ja, dan had het gisteren nog heel erg spannend kunnen worden. Dat heb ik vorige week al gezegd. Ja. Nee, ja, dat zullen we nooit weten.
It didn't happen. This episode on things
nog,
that never happened.
Als je kijkt naar alle statistieken, ja, oké. Ajax de meeste goals, minste tegengoals. Ja,
die tegengoals hebben we natuurlijk ook wel mega veel
geïncasseerd. Je moet wel kritisch op jezelf blijven. PSV 42 tegengoals. Halleluja, dat is nogal wat.
Ja.
En daar heeft ook wel... dat heeft natuurlijk ook meegespeeld dat je punten hebt verspeeld op een gegeven moment.
Maar wat is dan jullie... want dat vroeg jij net, Guus. Moeten we dan het cijfer van het afgelopen seizoen of de hele periode? Maar als je dan naar de hele periode kijkt...
zijn we nu al aan het doen. Maar wat ik nog wel wilde zeggen... Kijk, hij kwam in een hele roerige periode binnen. Ja. Na het ontslag van Bommel. Ja. Fabri was toen nog even de tussenpauze. Hij heeft wel een soort rust teruggekregen op de hertgang. Hij heeft al, voor mij voor alle neuzen van de spelers weer dezelfde kant op gekregen. Hij heeft een enorm hecht team weten te formeren. Waarin ook jongens die al afgeschreven waren helemaal zo opgebloeid. Mm-hmm. Die aan transferwaarde hebben gewonnen. En ook waar hij vaak op hamerde. En dat vond ik wel heel, heel interessant. Gewoon dat hij spelers completer wilde maken. Dus de Gakpo was al goed, maar die moest bijvoorbeeld nog meer omschakelen. Of die moest nog meer... bij Gakpo weet ik het even niet precies. Maar weet je, en sommige spelers hebben dat opgepakt. En die zijn, denk ik, echt zichtbaar beter geworden onder hem. En er zijn ook jongens die dat niet hebben opgepakt. Laten we even Iataren in herinnering roepen, weet je wel. Die kon niet mee in dat... voetbal van Smit in de veel eisendheid van hem.
Ja.
Dus hij heeft spelers echt aantoonbaar beter gemaakt. En dat is ook weer een verdienste van de trainer Roger Smit.
Ja, al legt hij dan wel weer echt de nadruk op die jongens die dan wel zich goed ontwikkeld hebben. Een aantal is natuurlijk ook goed. Ja, ik bedoel, een Madueke had je misschien nog wel iets meer van verwacht. Nou, Iataren is wel een echte uitzondering. Ik vind nog steeds dat daar Smit
geen enkele blaam treft.
Zo zijn er ook wel wat jongens waarbij het wat minder is gegaan. Ik bedoel,
ik geloof er wel in dat hij jou als voetballer beter kan maken, compleet kan maken. Dat hij ook op je
maar
minder...
ik vind die algemene tendentie juist schetsen, dat klopt natuurlijk. Dat is volgens mij echt spot on, want het gaat erom dat PSV nu in een fase zit van rust. Op de hertgang werkt iedereen weer prettig met elkaar. Inderdaad. Het is gewoon een coherent geheel, met een moeilijk woord. Dus iedereen werkt gewoon op een prettige manier met elkaar samen weer. Terwijl, er was 2 jaar geleden was er echt een totaal andere sfeer bij PSV. Er was toch wel wat onderling meer wantrouwen. En Smit heeft een soort ontspanning toch wel teruggebracht in Eindhoven. Dat heeft hij prima gedaan. En inderdaad, hij heeft een aantal spelers echt beter gemaakt. Mauro Gutierrez. Doan is denk ik gewoon beter geworden onder hem. Ik denk dat hij ook weer aardig gereanimeerd is.
Ja, maar ook een type jongen. Als Sangaré. En Gakpo is ook gewoon echt completer geworden, denk ik.
Ja, Gakpo is beter geworden. Boskakli natuurlijk. Joran Teese vergeet hij ook niet. Ja, en zo zijn er natuurlijk ook altijd een aantal jongens die dan weer wat achterblijven. Nou ja, maar de weken hadden misschien mensen wat meer van verwacht. Nou ja, Obispo blijft dan door wat pech, ook met blessures, blijft hij bijvoorbeeld achter. Voor de een zit het mee en voor de ander lukt het dan even niet.
Maar toch heeft hij dan ondanks...
Drommel is niet gelukt, ja.
Maar toch is hij wel, dat moeten we dan ook nog even benoemen, hebben we al vaker benoemd, maar hij is er wel in geslaagd om het team wel één team te laten zijn.
Ja, zeker.
En er is geen kuik uit de boot gevallen.
Groepsgevoel en ook de bekerbeleving.
Nee, dat is wel inderdaad, want dat heeft hij goed gedaan. En tegelijkertijd, als je dan weer gaat terugdenken aan bijvoorbeeld die bizarre keepersoop rond de winterstop.
Ja, dat
zijn dingen,
dat
was
niet goed.
Ja. Kun je nog steeds niet... Dat je denkt van, hoe kan die dit zo hebben aangepakt?
Maar
dit
is dus eigenlijk is dus de conclusie, als we het nu allemaal even terugkijken, dat het gewoon eigenlijk in alle opzichten best wel wisselvallig is.
Ja. Dus, het is heel wisselvallig geweest.
Dus een 6.
Ja. Want eigenlijk hoor je toch redelijk stabiel te zijn. En dat... Ja.
Ja, maar hij heeft dus wel met die wisselvalligheid een stukje stabiliteit teruggebracht in het hele geheel van PSV.
Zonder beker was denk ik...
Nee, maar voetballend gezien niet genoeg, vind ik.
Nee.
In de organisatie misschien wel, gewoon door de rust hebben teruggekeerd. Maar je kan toch niet zeggen dat PSV een heel stabiel seizoen heeft gevoetbald?
Nee.
Nee, maar nee. Wat ik wilde zeggen, zonder beker was het wel de eindbeoordeling echt anders geweest.
Dat en denk ook ik
bij,
ook.
Bij de supporters, ja, dat absoluut. Weet ik. Gewoon zeker, die beker heeft wel heel veel, heeft wel een flinke pleister op wat eerdere wonden geplakt. En dit is ook een mooie prijs, daar kan hij ook.
Dat zag je ook toch wel aan die ontlading, ja, die dag zelf. Daar hebben
en die bekerbeleving, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Dat vind ik mooi, dat is ook echt iets wat hij heeft nagelaten aan PSV. Strijden voor dat ding. En,
ja.
En niet 4-5 man er elke keer uit.
Nee.
Als je zo'n prijs kunt pakken, moet je hem pakken. En dit jaar gewoon echt, dat is wel heel goed, heeft gewoon... Ja, prima uitgepakt. Hoe hij dat heeft aangevlogen. Ja, je had echt het idee van... Oké, nu heeft PSV weer echt een trainer... die wil gewoon die beker winnen. Dat wilde hij ontzettend graag. Dat zag je al bij de eerste wedstrijd. En dat vond ik wel bijzonder uiteindelijk... dat dat dus ook is gelukt. Ja, je kan dan zeggen... die beker heeft niet zoveel financiële waarde. Dat klopt. Tegelijkertijd is het wel gewoon een mooie prijs. En uiteindelijk, ja, daarmee kun je toch met een voldoende nu weg.
De vraag is natuurlijk nu wel een beetje... hoe kan PSV nu verder? Weet je wel, na Smit, wat laat hij achter waar PSV op kan voortborduren? Of begint PSV echt aan een totaal nieuw hoofdstuk?
Hij gaat PSV van binnenuit opeten.
Wat ga je doen?
Hij gaat PSV van binnenuit opeten nu. Nee, gek. Hij gaat spelers meenemen.
Ja, nou ja, Gutsen wordt al 3 weken gekoppeld aan Benfica. Maar Smit zelf heeft nog steeds niet gezegd dat hij naar Benfica gaat.
Nee, gekkigheid. Maar het is wel zo. Je kunt wel verwachten dat hij aan een paar spelers gaat trekken.
Ja, nee, hij gaat aan een paar spelers trekken. Maar waar kan PSV, elementen kan PSV voortborduren wat hij heeft neergezet?
Benfica kan Sangaré even nooit kopen, overigens. En Gakpo ook niet. Dus dat is geen haalbare kaart voor hun.
Maar ja, ja.
Maar een type als Gutsen is inderdaad wel haalbaar. Ja.
Maar dit wordt wel lastig als Gutsen dan wil blijven forensen.
Ja, dat gaat dan niet. Hè. Dan gaat hij lekker naar Lissabon. Daar kun je ook heel fijn wonen. Dan heb je een mooie omgeving om te zitten. Ik ben de afgelopen zomer nog geweest, Marcia. Misschien ben je ooit op vakantie geweest.
Ik ben nog nooit in Lissabon geweest. Nee.
Afgelopen zomer bij toeval een keer naar Lissabon geweest. Wedstrijd tegen Benfica. En dat zou deze zomer zomaar weer kunnen gebeuren. Kan wel eens de eerste, tweede tegenstander, denk ik, Europees van PSV worden. Als het een beetje mee zit voor PSV. Dan wordt Benfica, dat zou heel goed kunnen dat hij in de play-off weer naar Eindhoven komt.
Maar dat is even
een
kwestie van tijd voordat dat bekend wordt. Maar nog heel even, waar kan PSV wat Smit nu achter?
Ik vind dat wel een goede vraag, want ik was hem aan het zoeken. Maar we hebben hem ook, iemand stelde hem ook.
Los van spelers die weggaan, dat gebeurt.
Mauro Junior wil die ook, hè?
Ja.
Let maar op. Okay. Het gaat allemaal gebeuren.
Oh ja, dat
gaat
denk
getrokken, er gaat getrokken worden.
Ja, dus de voetballer dadelijk 3-4 PSV'ers in Lissabon.
Hij heeft hier ook een stempel gehad, hè, in het transferbeleid. Ja, dat moet je ook weer niet overdrijven. Maar hij is wel een trainer die wel zijn stempel gaat drukken daar natuurlijk. Dus ja, reken maar dat hij...
Hij wil de tactical reliable players, die neemt hij mee.
Ik ben er van overtuigd dat hij ook aan Mauro gaat. Hij daar ook wel oren naar heeft, ja.
Oké, maar dan stel ik nou nog één keer de vraag die ik net 5 keer aan jou heb gesteld.
Nog een speler noemen, of?
Nee, anders heb je nog meer spelers. Oké, maar los van Mauro, Guti, Sangaré en Gutsen die met Smit naar Portugal vertrekken. Waar kan PSV wel op voortbeduren wat Smit achterlaat?
Nou ja, op de eerste plaats zijn dus dat stukje, stukje bekerbeleving. Hè, dus wat betreft het bekertoernooi, dat vond ik prima. Van Nistelrooy gaat met een nieuw spelidee gaat hij beginnen, heeft hij gezegd. Hij speelt met een 6 en 2 aanvallende middenvelders. Dus je krijgt eigenlijk een systeem gewoon 4-3-3 punten achteren. Ik denk dat Sangaré bijvoorbeeld, als je die kunt houden, dat zou een ideale man zijn als 6. Nou ja, dan heb je 2 aanvallende middenvelders nodig waarvan 4 man er 1 kan zijn. Ik denk dat Gutsen inderdaad weggaat. Ja, je krijgt toch weer een heel ander PSV volgend jaar te zien. Waar kunnen ze op voortbouwen? Ja,
maar natuurlijk... heeft Smit een bepaalde professionaliteit in die club erin gebracht? Of een bepaalde mentaliteit waar ze in de toekomst voor iets aan hebben.
Ik denk dat PSV toch ook wel... Ja, dus inderdaad, die beker heb ik nu natuurlijk genoemd. Maar in dat PSV bijvoorbeeld op het fysieke vlak weer heel veel dingen anders gaat doen. Smit was natuurlijk toch een trainer die veel over die fresh energy begon. Dat taking care of the players. Hè. Hij moest altijd voorzichtig zijn met spelers en niet te veel belasten. Ja, ik denk dat PSV volgend jaar wel weer gaat waken van... Ja, zijn wij nu die spelers niet aan het onderbelasten eigenlijk? Hè? Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Dat spelers inderdaad vaak vrij krijgen en vrije dagen voor wedstrijden en zo. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon weer op de oude PSV-manier wordt dat straks weer opgepakt. Met Luc van Acht als de schrijver van de trainingsschema's. Dus dat gaat allemaal wel veranderd worden.
Dus dat gaat weer een beetje terug naar het oude, denk jij?
Dat denk ik wel. En ik denk wel, kijk, een aantal spelers heeft hij inderdaad echt beter gemaakt. Joran Theese vind ik een mooi voorbeeld, hè, die onder Mark van Bommel amper aan spelen toekwam. Zelfs bij de A1 nog wel eens op de bank zat, bijvoorbeeld. Ik had niet de indruk dat Van Bommel nou hem zo enorm in hem zag zitten, zou ik maar zeggen, op basis van de situatie een paar jaar geleden. Ik vind dat Joran Theese is wel een speler voor die ook heel veel aan Smit gehad heeft. Nou ja, Mauro Junior natuurlijk, maar ja, voor hetzelfde geld piept hij de zak met Smit tussenuit, je weet het niet. Ja, en zo zijn er natuurlijk andere spelers. Kijk, als Gakpo nou blijft, wat ik ook niet verwacht overigens hoor. Maar ja, uiteindelijk, dan zou PSV natuurlijk heel veel aan kunnen hebben hoe hij nu is geworden, hoe compleet hij is geworden. Ja. En ja, Gakpo is denk ik zo compleet nu dat hij gewoon voor 35, 40 miljoen weg moet kunnen. En dan moet PSV dat geld weer herinvesteren. Ja, en uiteindelijk begin je nu toch gewoon weer overnieuw. Zo simpel is het denk ik, Guus. Ik bedoel, dingen waar je op kunt voortbouwen. Ja, een aantal spelers is inderdaad volwaardig PSV'er geworden onder hem. Zowel in het spel met als zonder de bal.
Ja, ja nee, ik bedoelde ook meer inderdaad niet per se op per speler, per individu. Maar meer inderdaad, heeft hij die mentaliteit in Eindhoven een beetje veranderd? Is er een soort van nieuwe cultuur ontstaan waar ze op voort kunnen beduren? Of gaat dat, wordt dat ook alweer vrij snel overboord gegooid als er daar een compleet nieuwe staf aan het roer staat?
Wat Smit nog wel wilde nalaten, wat hij zei tegen ons van... Het gaat in Nederland wel... Tenminste, als ik ons gesprek goed herinner, zei hij... Het gaat in Nederland wel over individueel. Hoe spelers het individueel doen. En hij zei daar wel bij, dat is perfect hè, dat je...
Ik ga het even erbij pakken. Vertel
dus
maar even.
Je moet de wapens van spelers, hè, dus de individuele wapens moet je vol blijven ontwikkelen. Dat is top. Maar tegelijkertijd moet je ook vol inzetten op het team. Het gaat in voetbal altijd, hè, wat is jouw bijdrage aan het team? En hij zei, hoe later je daarmee begint... Hè, dus als spelers bijvoorbeeld, hè, als prinsjes worden behandeld in de jeugdopleiding... niet onderdeel zijn van het team, hè, dus alleen maar op voetstukken worden gezet... Hij zei, hoe later je daarmee begint om dat teambelang te onderstrepen, hoe moeilijker het is om dat nog weer terug te krijgen. Hoe moeilijker het is om dat later erin te krijgen.
Nee, ik heb hier de quote waar jij het over hebt. Gisteren heeft hij dat gezegd na de wedstrijd tegen Zwolle, begrijp ik. En dan citeer ik heel even uit het Algemeen Dagblad. Ik heb geprobeerd de stijl van voetballen te veranderen en ook een beetje de mentaliteit. Wat mij opviel, is dat de challenge in Nederland altijd is om spelers ervan te overtuigen dat ze iets doen voor het team. Dat bedoel ik met die mentaliteitsverandering. Veel is gefocust op individuele ontwikkeling. Spelers denken, zolang ik zelf mijn acties maar kan maken, speel ik goed. En dan kan ik de wedstrijd winnen voor mijn team. Maar voor mij is het andersom. Altijd eerst kijken hoe je team kunt dienen. En als het team functioneert, straalt dat automatisch positief op het individu.
Ja.
Dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Dus hij heeft die manier van denken. En daar heeft hij in het begin wel al opgehamerd toen hij naar Eindhoven kwam. Dat is dus echt waar je zegt van ja, zo heeft hij zijn spelers een beetje iets nieuws willen meegeven. Ja. Of in teambelang
willen denken. Het is wel iets wat ik bijvoorbeeld Mark van Bommel ook wel eens heb horen zeggen. Hoor, van ja, als het team goed functioneert, functioneert het individu ook goed. Dus het is ook wel weer een beetje typisch trainerstaal. Maar bij deze
maar hij handelde er ook wel naar. Ja, ik bedoel, deze, want hij precies, dat wilde jongens ik zeggen. Als Doan en dergelijke.
Ja, bij deze man had je wel inderdaad het gevoel wat hij uitspreekt. Dat probeert hij binnen ook te bereiken. En inderdaad, bijvoorbeeld een type als Ritsu Doan vind ik echt een interessante speler. En ik zou als ik PSV was hem ook niet zomaar laten gaan. Ja, als daar bijvoorbeeld een Mainz met 5, 6 miljoen komt, dan moet je gewoon nee zeggen. Dan zei joh, die jongen is van behoorlijk cruciale waarde voor ons geweest dit jaar. En ja, daar moeten toch minstens dubbele cijfers op een gegeven moment worden als je zo'n speler laat gaan. Die kan toch, dat is een jongen die nu de cultuur goed kent. Dat is een jongen die open is gegaan ook. Hè? Die steeds meer Ja, 2 jaar geleden was hij wantrouwig, hè, toen Van Bommel er nog was. Toen had hij niet dat gevoel, volgens mij, dat hij volwaardig werd gezien. Ik heb nu een hele andere jongen gezien. Die Doan is een jongen die open aan het gaan is. Ja, die, voor mijn gevoel is hij nog niet klaar bij PSV. Dus zo'n jongen moet je eigenlijk nog een jaar houden en zorgen dat hij zich nog verder ontwikkelt. Ik denk dat hij volgend jaar van nog grotere waarde kan zijn, Ritsu Doan. Dat lijkt me echt een speler van, ik denk, ja, die zou ik nou nog eens een jaar houden. Daar verwacht ik ook wel veel van. Hm. En bijvoorbeeld deze moet je ook nog een jaar houden. Dat zijn jongens die kunnen zich nog verder ontwikkelen. Die moeten nu ook nog niet weggaan. En dan komen ze in het buitenland, dan weet je maar nooit hoe het gaat lopen. Hè, bouw nou eens met dit soort jongens aan een team, zou je zeggen. Nou ja, en haal er inderdaad wel wat vers bloed bij, want dat zal zeker nodig zijn. Maar een aantal jongens, ja, die Ramaljo zal natuurlijk blijven. Mauro Junior, dat is dan even de vraag. Voorin moet je denk ik behoorlijk wat doen, hè? Nieuwe spits. Gakpo vervangen zal niet meevallen. Nou ja, Sangaré zou je misschien ook nog idealiter nog 1 jaar behouden. Maar ja, oké. Okay. Als daar echt het grote geweld uit de Premier League komt, dan is het afwachten.
Wat gaan jullie het meeste missen aan Schmid?
Top level.
Ja, ik vond zijn persconferentie wel altijd heel vermakelijk. En ook omdat dat bleef wel vaak een beetje onderbelicht op televisie of als hij daar voor de kamer stond. Maar die persconferentie die duurde vaak best wel lang. Hij nam de tijd en hij gaf je ook wel wat interessante inzichten. En soms zag je inderdaad echt, je hebt een totaal andere wedstrijd gezien dan ik heb gezien. En dan hadden ze verloren, maar dan had eigenlijk iedereen echt op toplevel gespeeld inderdaad. Maar het was wel vermakelijk. En het was af en toe ook we hebben ook gelachen.
Soms wel, ja.
Ja, zeker. Er gebeurde wel altijd wat als je met hem in gesprek ging.
Ja.
En ik weet totaal niet hoe Van Nistelrooy daarin is, maar dat ga ik wel een beetje missen, die persconferenties.
Ja, ik vind ook het moment, give the cup to them today. Weet je, dat is gewoon voetbalerfgoed wordt dat. Ja, maar ja, het is volstrekt gevaarloos, hè, want nogmaals, ja, het is uiteindelijk... Het is ook met een kwinkslag gezegd. De een noemt het Calimero, de ander. Maar het is eigenlijk ook best grappig als je ernaar kijkt.
Ja, ik vind het wel...
En wat ik ook wel mooi vond aan hem... er werd een keer, volgens mij schreef jij dat vorige week in een van jouw artikelen... dat de journalist een keer vroeg aan hem van na een nederlaag... Smit, jij bent een slechte verliezer of niet? Oh, ja. Dat hij zei, ja, klopt. Weet je?
Ja.
Dat was zijn antwoord. En gewoon die momenten dat hij eigenlijk zat te koken van woede... en dat hij zijn best deed om zich toch in te houden.
Ja, een soort van onderkoelde reactie.
Het lukte hem dan weer niet helemaal. En dan moest hij... Dat was ook wel interessant om te zien hoe die...
Eén keer hebben we hem een beetje gevoerd. Dat was bij Nijhuis toen, hè? Die wedstrijd naar Sparta. En toen gingen we net iets te lang door met onze vragen. Van, goh... Ligt aan een stoel wat er aan de hand is. En toen schoot hij op een gegeven moment helemaal uit zijn slof. Hè?
Ja.
En ik wil deze man nooit meer in mijn hele leven zien. I don't want to see him ever in my life again. Never in my life. Never.
En wie kreeg hij bij zijn afscheidswedstrijd in het Philipsstadion? Ja.
En ik zei dat toen, volgens mij zei ik toen, ze zijn beuze, hè? Ja, ik ben beuze.
Ja.
This man is doing a special thing. Ik weet niet wat hij allemaal zei. Hij vond Bas Nijhuis... He thinks he's doing something special, zei hij dan. Ja. Hij denkt dat hij echt iets speciaals doet.
Ja,
gewoon,
en dat soort momenten, dat was ook wel weer mooi. Na Feyenoord uit, ik bedoel die persconferentie. Ja, dan zie je aan alles dat hij zit te koken. Ja, hij probeert zich in te houden.
In die totale woede heeft hij dan ook iets grappigs ergens.
Ja, ja dat klopt. En het is moeilijk in woorden te vangen, maar... Ja, dat was wel...
Je ziet inderdaad, de stoom komt uit zijn oren. Maar ja, hij houdt toch iets ergens iets... Ja, hallo achter. Zo, het is gewoon... Ja, het was wel een... Ja, en binnen, in ieder geval binnen de club, binnen de hertgang. En dat is ook wel blijkbaar. Als je dan de Van Kemenades, Mart van der Heuvel, dan wel eens over hem hoorde. En dan merk je van, ja, die man paste... Puur qua humor, qua
persoonlijkheid,
mens zijn,
zo, ja.
Past hij gewoon goed bij PSV. Hij kan daar ook gewoon met plezier terugkomen.
Ja. En toch, als je dan inderdaad even onder de streep kijkt, ja, dan heb je zoiets van, ben naar een restaurant geweest, ik heb lekker gegeten, maar ben ik helemaal voldaan met wat ik heb gekregen? Nee, uiteindelijk niet. Zonder dat het eten heel slecht was. Ja. Dat gevoel hou ik toch een beetje, dat je wegloopt bij het restaurant.
Dat is wel een mooie metafoor.
Lekker bakje macaroni bij
ja, lekker gegeten, maar ik had misschien iets meer van dit gerecht verwacht. Zoiets.
Klinkt misschien heel verwend, ik weet het niet. Nee, maar kan dat? Een bakje spaghetti bij de Van der Valk? Zoiets,
ja. Ik weet, is die lekker?
Ja. Nee, maar dan... Nee, maar
je maakt
dan,
mij overal blij mee, hoor.
Nee, maar ik denk dat het meer is dat je denkt van... ik ga echt ergens echt super, super, super goed eten. En dat je dan daarna denkt, nou ja... Het was inderdaad wel gewoon lekker. Maar het was niet
ben
dat
niet
ik nou...
Voldaan.
Nou ja,
nee,
niet,
ben niet voldaan.
Ben niet bij elke gang nou super positief verrast. Het was een beetje wisselvallig.
Oh, dat heb ik wel eens in die hele dure restaurants.
Ik heb niet bij elke gang begrepen wat de kokje nog mee wilde.
Ja. Krijg je vier van die kleine liflafjes en denk ja, maar waar blijft het eten? Dit was het, meneer. Ja,
dit was jij het, bent meneer. Meer van gewoon van de een stukje entrecote met friet en...
eten. Kom op.
Gewoon eten.
Liflafjes, nee, daar hou ik niet van. Dat is niet mijn...
Ik vind die liflafjes prima, zo... één keer in de zoveel tijd. Maar als ik dat dan doe, en daar betaal je ook al best wel veel geld voor, dan verwacht ik ook wel echt, weet je wel, dat ik echt bij elke gang gewoon super verrast word en dat er smaakcombinaties in zitten die ik niet ken. Nou, en als dat dan een beetje tegenvalt, dan omschrijf je eigenlijk...
We dwalen af.
Ons seizoen. Ja, laten we het even hebben. Dat wil Rodi van Grieken weten. Die, wat is redelijk om volgend seizoen van Nistelrooy als trainer te verwachten? Even los van de transfers. Verdient hij een jaar de tijd zoals Cocu kreeg? Of moet hij meteen kampioen kunnen worden en een team boven zichzelf uit laten stijgen?
Ja, boven zichzelf uit laten stijgen. Ja, bij PSV moet je altijd kampioen worden. Tenminste, moeten. Maar ja, dat is de doelstelling. En ja, dat kan lukken, dat kan niet lukken. Maar ja, hij zal natuurlijk vooral afhankelijk zijn van wat hij straks krijgt van de directie. Ja, Brand zal gewoon samen met John de Jong een uitstekend team moeten neerzetten. En daar heeft hij natuurlijk ook bepaalde wensen in gehad. Ja, we zullen zien wat er uitkomt en wie er blijft en wie niet. Ja, dat is op dit moment gewoon nog vrij moeilijk te voorspellen.
Ja, we hebben daar best veel vragen over, maar dat heeft dan niet zo heel veel zin. Maar eentje die ik misschien wel alvast vooruitblikkend van Paulus 1913. Wordt dit de meest turbulente transferzomer ooit voor PSV?
Nou, dat weet ik niet. Het wordt wel een turbulente zomer, absoluut. Maar dat is half mei altijd de conclusie dat... Ja, dan lijkt het inderdaad... Hè, er gaat nu zoveel gebeuren, dat weet iedereen... En elk jaar is weer een cruciale zomer. Elke volgende wedstrijd is cruciaal. Dat is nou helemaal voetbal. Er is altijd druk. Er is altijd, ja, staat er op de volgende wedstrijd staat er druk. Dus ook op deze zomer staat er weer een behoorlijke druk. Ja, en bij een trainerswissel is er natuurlijk wel iets extra's wat er nog bij komt. Dat kun je wel verwachten. Dus eerder inderdaad 10 tot 15 spelers weg. Nou ja, goed, Baumgartel, Lucas kun je daar dan ook bij rekenen. Sadilek, die dan al...
Ja.
Nou, dan kom je wel ergens tussen die 10 en 15 uit, hoor.
Heb je nog een update over Mvogo? Of is daar nog niks over bekend?
Ja, nou ja, goed. We hebben daar een paar weken geleden een stuk over gemaakt. Ik denk dat de kans dat hij blijft echt nihil is eigenlijk.
Okay.
Ik denk dat hij niet meer terugkomt. Ik vind wel dat hij zich knap heeft gerevancheerd, Mvogo. Ik heb toch de indruk bij PSV dat ze echt met een nieuwe bezetting gaan willen beginnen. Dat ze echt door willen pakken nu. En ja, en Vogel wel goed gedaan de afgelopen anderhalve maand. PSV waardig gekiept.
Ja.
Maar ja, goed, er is veel gebeurd. En ja, er zijn wat andere alternatieven op dit moment in beeld. Onder andere Hendrik van Krombrugge. Anderlecht, de keeper die nu wordt overwogen. Ja, Sillissen is al eerder overwogen. Ja, we zullen moeten kijken wie er straks aan het haakje hangt. Dat is nu ook op dit moment nog niet precies te voorstellen voor ons.
Nou, dan wachten we daar ook nog even mee. Dit vond ik wel een hele interessante vraag van Erwin Huggers. Bij transfers worden onze supporters voornamelijk gekeken naar wat de persoon in kwestie met de bal kan. Maar hoe zit het met de mens? Hoe onderzoekt PSV voorafgaand aan een transfer de menskant?
Ja, omdat ook scouts natuurlijk kijken naar de mentale kant. dat natuurlijk ook een technisch directeur. Die doet onderzoek naar van ja, wie is iemand nou eigenlijk? Hey, dat wordt natuurlijk allemaal wel bekeken. Een stukje mentale scouting hoort ook bij spelers. Hey, dat heeft Barry van Aarle ons vorig jaar volgens mij ook nog uitgelegd in de podcast die wij toen maakten. Ja. Ja, natuurlijk wordt daar naar gekeken. Kijk, als je een speler kan nog zo goed zijn, maar als je echt het idee hebt, die past echt totaal niet bij ons team of bij de club PSV, ja, dan hoef je hem natuurlijk niet te nemen. Als iemand in het verleden, stel iemand heeft in het verleden hele negatieve uitlatingen gedaan over PSV of ja, er zitten allerlei andere rare randjes aan. Ja, waarom zou je hem dan nemen? De speler moet wel passen. Alleen, ja, uiteindelijk het voetbal staat voorop. Staat centraal. Maar ja, als een speler bij wijze van spreken een kruidvat is of een... ja, dan is dat ook niet echt... dat helpt je ook niet echt verder dus.
Nee.
In die zin, ja, natuurlijk wordt dat...
Dus daar wordt wel rekening mee gehouden.
En de technisch directeur wordt dat wel bekeken, zeker.
Oké, nou dan is het misschien... ik heb dadelijk nog wat andere vragen, maar even nog wat administratiefs. Daar waren wat vragen over vandaag, die kreeg ik gewoon gesteld. Eentje van administratief meer van, oké, hoe zit de planning eruit? Hè? Dus we beginnen op 2 of 3 augustus weer met de derde voorronde Champions League.
En vraagt om je rekeningnummer of zo?
Nee, nou ja, dat ook, maar dat had met een andere transactie te maken. 2 of 3 augustus, derde voorronde Champions League. 20 juni, eerste training. Dus ze hebben eigenlijk maar heel kort vrij. En een collega vroeg vandaag aan mij van... wil jij eens aan Rick vragen hoe dat dan zit met de internationals? Hebben die dan helemaal geen vakantie?
Die hebben nog iets langer vrij.
Oké, dus die mogen wat later beginnen dan 20 juni.
Ja.
Dus in principe ziet het er zo uit. Nu zijn ze vrij. Internationals beginnen later. De rest begint op 20 juni. Ja. En dan 2 of 3 augustus beginnen we met...
Dat is elk jaar zo. De internationals moeten natuurlijk wel een bepaalde periode vakantie hebben. Maar ze beginnen wel op 20 juni om echt aan die 6 weken te komen nu. En niet weer dat je in de situatie komt dat je 3,5 week van tevoren begint. En dat je met het mes op de keel staat tegen Galatasaray. Wat vorig jaar heel goed is gegaan. Hè? Maar je moet natuurlijk wel een bepaalde basis bouwen. Nou, dat is ook weer dus ze willen dat wel een beetje weer leren van vorig jaar. 6 weken voorbereiden. Ja, dat is heel gangbaar in het voetbal. Ja. En dan bouw je ook een bredere basis, waardoor je waarschijnlijk langer kunt volhouden, is de gedachte.
Ja, en 2 of 3 augustus is natuurlijk ook weer later dan dat we afgelopen seizoen
vorig jaar 21 juli, nu 2 begonnen 3 augustus. Zijn.
Dus dat scheelt wel 2 weken.
Het scheelt 2 weken, precies. Tweede voorronde mis je nu.
Ja.
Anders had je 20 juli al moeten beginnen.
Moeten we nog even... We hebben natuurlijk al een paar weken geleden uitgebreid gesproken in de podcast. Afscheid van Toon Gerbrands.
Ja.
Maar hij heeft nu en afscheid genomen van PSV en van Twitter.
Ja,
zonder.
Hij dacht, als ik geen directeur meer ben bij PSV, dan kan ik mijn Twitter-account ook verwijderen.
Nou ja, er zat wel een boodschap in. Hè. Zijn verhaal vannacht was dat volgens mij, dat hij twitterde, 10 over 12. Twitterde hij ook volgens mij, hè, dat de prijs die je betaalt voor dit soort dingen best wel hoog is.
Ja.
Soms te hoog voor een algemeen directeur ook. Ja, goed, ik herken dat wel enigszins. Want ja, inderdaad, als je natuurlijk, als er een bal op de lat gaat, dat is eigenlijk denk ik ook een beetje wat hij bedoelt. Zijn slechte directeur, dan krijgt hij iets van alle kanten te horen. Maar ja, aan de andere kant, ja, ik vind Twitter, vind ik, hè, dus dat is het verhaal van die 13,87% wat ik net hield. Ik vind het toch het is gewoon een mooi medium. En ja, natuurlijk is het zo dat daar veel kritiek op is soms. Maar uiteindelijk blijkt dan toch altijd dat de meerderheid volgens mij heel redelijk is. Mm.
Hij zei, Twitter verdeelt de wereld in mensen die verantwoordelijkheid nemen en mensen die hier onbezonnen een oordeel over vellen. Als directeur van een topclub betaal je een onterecht hoge prijs hiervoor. Voor mijn 28.000 volgers eindigt mijn account morgen. Ik wens u allen het beste.
Ja, maar kijk, weet je, kritiek, je kunt je van kritiek niks aantrekken. Dat vind ik niet verstandig, want een klacht is altijd een kans om jezelf weer verder te verbeteren misschien. Dus daar moet je altijd naar kijken. Maar ja, je moet ook wel een beetje in ogenschouw nemen dat de zwijgende meerderheid, die laat zich vaak niet horen. Dus daardoor lijkt inderdaad de stemming op Twitter vaak heel negatief. Dat kun je heel erg aantrekken. Je kunt ook denken, ja, oké, weet je, ja, er zijn al heel veel mensen die alleen maar tevreden zijn als wij 4 prijzen winnen. En als wij met 30-0 van PEC Zwolle winnen, pas dan is het goed. Dus ja, die bestaan, die mensen. En dat is ook, ja, nogmaals, ja, als je daar geen ruimte...
Het was ook een beetje met de knipoog dat hij ook zijn Twitter heeft verwijderd. Maar
ja.
Jij hebt er nog een groot afscheidsinterview met hem? Of?
Ja, wij spreken hem deze week.
Deze week.
Maarten Wijfels, mijn collega van de AD, heeft er gesproken, NOS... paar andere media hebben volgens mij gesproken, maar wij spreken hem deze week.
Markant figuur dat nu even een stapje opzij doet. Al verwacht jij dat hij snel weer terug is in de voetballerij of niet?
Denk het niet.
Nee?
Nee.
Ik vond wel mooi wat hij zei over de KNVB.
Dat hij daar niet wil werken.
Hij wilde niet werken, nee. Hij wil alleen maar werken met mensen die te vertrouwen zijn.
Nou ja, dat is wel een dingetje. Nee, Toon Gerbrands wordt zeker om een aantal dingen gemist. En dan praat je over zijn... hij is duidelijk. Ik ken hem als een eerlijk mens. En dat wil zeggen, hij heeft mij nooit belazerd. Dat is heel wat in de voetballerij. Hè? Dat je gewoon iets aan iemand kunt vragen. En dat je gewoon ervan uit kunt gaan dat dat de waarheid is. Hm. Maar dat is prettig. Dat is dus erg prettig. Want ja, nogmaals, in de voetballerij word je ook wel eens een keer...
verkeerde kant op gestuurd.
Word je ook wel eens het bos ingestuurd. Daar ben je ook zelf bij, hè? Dus je moet ook zelf wel zien van, oké, is dat het goede richtingbordje? Maar dat kun je van Toon Gerbrand niet zeggen. Hij was altijd bereikbaar als het echt nodig was. Dat vond ik ook een heel sterk punt van hem. Tegelijkertijd kon hij ook wel eens een keertje, heftig zijn. Aan de andere kant, wat ik dan wel weer mooi vind van hem, is dat als er iets is, dan is dat op een gegeven moment ook alweer heel snel uit de wereld, zou ik maar zeggen. En daarna dan hoor je daar ook nooit meer wat van. Hij is nooit... Ja, als er dan een keer een medisch verschil is of wat dan ook, dan is het, en het is klaar, dan is het ook echt klaar. Het wordt nooit meer je nagedragen of wat dan ook. Dus dat is, vind ik ook wel goed van hem. Dat is wel iets... Ja, ik denk dat PSV hem gaat missen. Ja.
Ik kan zeggen, overall toch een goed bestuurder geweest voor PSV.
Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat PSV hem gaat missen. Ik denk dat Marcel Brands is een voetbalbestuurder die nu algemeen directeur gaat worden. Die zal echt nog wel een aantal dingen wat dat betreft moeten gaan ontdekken. He, dat je dus ook met Captains of Industry hier uit de regio aan tafel zit. En dat je daar heel goed mee moet kunnen levelen. Nou, ik denk dat hij dat uiteindelijk wel kan. Ik ken Marcel Brands ook ergens een vakidioot die heel veel tijd in zijn vak steekt, inderdaad. Maar ik denk, denk dat Toon Gerbrands zeker gemist gaat worden. Maar aan de andere kant, hij heeft zelf gezegd, Marcel Brands is een betere leider, denk ik, op dit moment voor PSV, voor de fase waarin PSV nu zit. Ja, dan denk ik dat het ook nobel is dat hij die ruimte heeft gegeven. Na 8 jaar is ook lang in zo'n functie, hè?
Ja.
Dat is behoorlijk lang. En het is niet zo dat er een koekenbakker voor terugkomt, zou ik maar zeggen. Ook iemand die in de PSV-directie gepokt en gemazeld is. Dus dat is wel prettig voor PSV. Dan gaat er niet allerlei kennis verloren. Die twee hebben een hele goede band, dus die zullen elkaar vaak spreken.
Dat ze elkaar vaak zullen spreken. Dat die band goed van pas
komt. Ja, dus je laat het gewoon in goede handen achter ook dan.
Ja.
Dan heb ik nog een paar vraagjes. Dat is onder andere van Stijn Rikke. Die vraag heb ik ook meer gehad. Of jij nu eerst ook zelf eens even op vakantie gaat?
Nee, ik heb kinderen. Dus voorlopig kan dat niet. Dat heeft geen enkele zin, want die gaan naar school.
Ja.
Ja, dan kan ik wel in mijn eentje
op Ibiza gaan liggen.
Dat zit ik ook niet echt op te wachten. Nee, ik ben een gelukkig mens met wat ik doe. En nee hoor, ik hoef niet op vakantie op dit moment. En wie weet in de zomer nog wel een paar dagen. Maar op dit moment, Stijn, dat zit er even nog niet in.
Nou, we gaan dus voorlopig
gewoon even lekker door.
Die ook getackled. En Pascal wil van ons weten wat onze hoogtepunten en misschien dieptepunten waren van de PSV-podcast van dit seizoen.
Ja, over dieptepunten. Ik vroeg gisteren ook aan Roger Smit van, goh, wat is je dieptepunt nou? Daar moeten mensen vaak heel lang nadenken. Hè? Van, goh, wat heb je nou niet goed gedaan? Wat heb je wel goed gedaan? Ja, ik vind het ook wel lastig. Soms verlies je misschien na een nederlaag. Dan verlies je misschien wel eens een beetje de balans. Ik heb misschien ook wel eens de neiging om wat extra kritisch te worden. Hè? Als je regionaal dagblad bent. Sommige mensen zullen daar vreselijk om lachen, want die denken, hij kritisch. Sommige mensen vinden mijn naam helemaal niet kritisch. Maar uiteindelijk denk ik altijd van, ik probeer gewoon toch de middenweg te blijven bewandelen, de redelijkheid te blijven zien. Ik probeer toch altijd te reflecteren van, heb ik een redelijk standpunt ingenomen, ja of nee? Als ik iets niet goed heb gedaan, dan zou ik ook zeggen, wat voor mij wel een dingetje was, wat ik zelf denk ik wat beter had kunnen inschatten, is bijvoorbeeld het penalty moment in de Kuip. Daarvan dacht ik in eerste instantie van, PSV, laat het niet zo ver komen.
Uh-huh.
Dat vind ik overigens nog steeds. Maar dat betekent niet dat het penalty moment zelf, dat niet fout was. En dat was uiteindelijk hartstikke fout. En daar heb ik misschien wat, bijvoorbeeld, dat is wel een moment in het seizoen dat ik denk van, daar had ik misschien iets anders kunnen verwoorden op Twitter. Dus daar moet je ook wel reëel in zijn. En verder, Ja, wat je goed doet, ja, dat moeten anderen maar beoordelen. Daar ben ik niet voor.
Ja.
Oh, nou ja, ik, mijn persoonlijke hoogtepunt was ook meteen een dieptepunt. Namelijk dat ik het precies zo getimed had dat ik in Wenen zat toen jullie die podcast moesten opnemen nadat we hartstikke dik hadden verloren van Ajax.
Ja, daar kun jij toch niks aan doen?
Nee, maar het was wel lekker getimed. Dus vond wel,
dat kwam heel goed uit.
Dat kwam heel goed uit. Ik vond het heel fijn dat ik die podcast niet hoefde te maken. Maar voor de rest...
Die wij toen bij jou thuis hebben gemaakt, dat holle... Ja, die holle ruimte.
Ja, volgens mij was dat...
8:00 's morgens. Kwart over 8.
Is die geweest?
Ja.
Volgens mij hebben jullie die wel s'avonds opgenomen. Want ik weet dat ik door Wenen liep op dinsdagochtend. En toen ging ik brood halen. En toen heb ik naar jullie geluisterd.
Ja, ze hebben wij s'morgens opgenomen, volgens mij. Het was denk ik... Ik denk dat het dinsdagmorgen was.
We zijn op zoveel plekken geweest samen. Ja.
Of was het maandagmorgen?
Ik weet het echt niet.
Het was in die holle ruimte in Den Bosch.
Ja, dat weet ik nog. Jij doet net of ik onder de grond woon of zo. Maar. Ja,
serieus. Ja. In Den Bosch.
Trappetje naar beneden.
Zo bij de diesel zo naar beneden.
Hoop zand aan de kant schuiven.
Het lijkt net een soort Phantom of the Opera.
Ja. Je moet ook een beetje mysterieuze teksten.
Ik zal je nog een keer uitnodigen.
Nou ja, verder als hoogtepunt. Ja, we hebben nu, dit is de laatste van dit seizoen. We hebben een aantal complimenten gekregen van onze vaste luisteraars. En ik denk dat ik voor ons alle drie spreek als ik zeg dat we het met heel veel plezier hebben gemaakt.
Dat is altijd
weer dit seizoen. En
dat is altijd aardig. Want je bent altijd geneigd om kritiek. Ik heb dat ook wel eens, een reageer op kritiek. En denk, ja, je reageert nooit op mensen die je een compliment geven. En ja, dat is natuurlijk hartstikke aardig. En ik krijg ook regelmatig waardering, soms via een DM'tje of een mailtje. En dat vind ik hartstikke...
Ja.
En natuurlijk, ja, dat is, vindt iedereen leuk.
Daarom.
Dus dat vind ik ook leuk.
Dus nou ja, jullie beginnen met z'n tweeën op 25 juli weer. Dat is een week voor de Johan Cruijffschaal.
Ja.
Ik ben er dan nog niet bij, want ik ben dan aan... ik heb dan net mijn tent opgezet aan een Spaans strand. Dus ik ben daar dan nog een week of drie. Maar nou ja, tot die tijd zijn we te bereiken via Twitter, Instagram en via pcvpodcast@gmail.com.
Nou, Rick,
jij staat denk ik op Twitter wel gewoon paraat voor alle transfer-updates.
Ja. Ja, dat zal het los van deze bezigheid zijn deze zomer.
En dan,
nee, dat geeft niks. Maar ja, soms zal ik ook wel eens wat missen. Soms zal ik eens een keer wat hebben. Maar ja, dat ja. Gewoon nou, de bekende PSV-kanalen volgen en dan missen mensen niks.
De fetischisten kunnen zich weer gaan uitleven.
Dat zijn ze al volop aan het doen.
Ja, ik zag het. Nou, dan rest mij nog om te zeggen bedankt voor het luisteren, reageren en meeleven dit jaar. En houdoe en bedankt.
Tot 25 juli.
Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.